Hoe ga je om met elkaar als je dit ziet van ik kan niks, vanuit onszelf kunnen we niets. Loop je dan geen risico dat niemand nog iets doet en dat je elkaar in feite op nul zet? Een soort morele code van zodra je iets doet van is dat niet van jezelf? Is dat niet jouw staf? Is dat niet jouw denken? Dat gevaar is er. Ik ken hele groepen mensen die er heel erg bang voor zijn om een compliment te maken. Er zijn ook velen die vroeger nooit een compliment gekregen hebben omdat ze iets voor de Here deden, zouden willen, zouden kunnen doen. Dat werd altijd weggeduwd. Want stel je voor dat een jonger iemand of een ouder iemand een beetje buiten zijn schoenen zou gaan lopen. Om te voorkomen dat iemand hoogmoedig zou worden, zeiden we niet dat het goed was. We zeiden gewoon niks. En als er iets gedaan moest worden en je stak te vlug je vinger op, dan was je het zelf. Dus je moest eigenlijk wachten totdat anderen zeiden na een kwartier stilte van: is dat niet iets voor jou, broeder Bernard? Ja, en daar zit hij nu nog mee. Toen heeft hij ja gezegd. En dan, nee, maar ik noem er een naam. Maar zo ging het een beetje. En we waren zo bang dat we buiten onze schoenen gingen staan dat niemand nog iets durfde. En ik heb geleerd dat dat ook de weg niet is. Dat kan ook niet. Als iemand streeft naar het opzienerschap, ik noem even één punt, hè, dan begeert hij een voortreffelijk werk. Dus iemand streeft naar iets, en de Bijbel noemt dat is super, dat is geweldig. Met andere woorden, je kunt wel eens verlangen hebben om iets te doen. Ik ben er zeker van dat verlangen kan komen. Dus ik zou eigenlijk dit willen beklemtonen, dat je in je eigen leven de vraag mag stellen, misschien wel moet stellen, van: Heere, wat zou ik kunnen doen? Wat is dat wat u mij geeft te doen? In het algemeen zal je kwaliteit daar liggen waar je ook vreugde vindt. In het algemeen, er zijn ook wel uitzonderingen, maar in het algemeen is dat zo. Als jij niet graag zingt, zal de Heere waarschijnlijk niet vragen om op het podium te kruipen om dan een lied te zingen. Want de zaal loopt dan toch leeg. Je voelt dat aan. Maar waarom niet de vraag stellen van: wat zouden we nu voor de Heere kunnen doen? En ik vind ook dat we elkaar daarin best mogen bemoedigen en misschien in kleine groepjes ook wel eens mogen vragen in de gemeente: wat zou jij kunnen doen voor de Heere Jezus? Ik herinner me een soort conferentie met Bill Hybels, dat is van Willow Creek in Amerika. Die was toen in Nederland en die had een voorbeeld over iemand die eigenlijk zei van: als jij spreekt, dan heb je altijd mensen en het is alsof het je zo uit de mouw glijdt en zo. En ik heb het daar vreselijk moeilijk mee. Waarop hij zei: wat zou jij dan graag doen? Nou, toen zei hij: wat ik nou echt graag wil, dat is, heb ik al lang voor de Heer uitgesproken, mensen bezoeken, zieken bezoeken en begrafenissen leiden en dat stuk werk. Dat pastorale element, daar ook toespraken bij. Maar dat pastorale element, maar dan in verbinding met nood, in verbinding met moeite en zorg en de spanning en zo. Nou, zei Bill Hybels, dan moet je gaan solliciteren aan een hele grote gemeente waar een speciaal iemand nodig is voor dit soort werk. Dat heeft hij gedaan. 3 jaar later kwam hij hem weer tegen, hij pakte dat voorbeeld en hij zegt: hoe gaat het nou, Pieter? Nou, hij zegt: geweldig, daar, schitterend. En dan gaan een hoop mensen dood. Zo. Nee, zo heeft hij het letterlijk gezegd. Gewoon om het verhaal te trakteren, zal ik maar zeggen. Om aan te geven hoe lekker hij nu in zijn vel zat. Nou, sorry voor die term. Maar zo zei hij het wel precies. Ik wil zo graag duidelijk maken dat de vraag best gesteld mag worden: wat zou je nou graag kunnen? Wat zou je nou graag willen? En maak daar dan eens een keer een verklaring van, een klein briefje van. En vraag je af: hoe kan dit verlangen van mijn hart invulling krijgen? Dat de duivel daarmee aan de haal kan gaan, volstrekt helder. Als die staf op de grond gegooid wordt, dan wordt het een slang. Maar dat doet niets af aan het feit dat dit er wel is. Dit verlangen kan ook van de Heere zijn. En dat zal ook van de Heere zijn. De Heere heeft bekwaamheid in jou gelegd. En wil ook dat die bekwaamheid die in jou is eruit komt. Dat je bruikbaar wordt met dat wat de Heere je gegeven heeft. En we mogen elkaar bemoedigen, aansturen. Dus ik wil aan de ene kant best voorzichtig zijn, met jullie voorzichtig zijn in het uitdelen van complimentjes en het allemaal zeggen, you did a good job en zo. Weet je wel, dat is een beetje Amerikaans ook, van iedereen krijgt een compliment, ook al heb je zo slecht Engels gesproken als maar denkbaar is, en dan heb je toch geweldig Engels gesproken. Ik bedoel, die mentaliteit is daar een beetje zo. Maar is in de gemeente ook zo. Als je daar de drie woorden hebt gezegd met je volle verstand, dan denk je, ja, het is geweldig, joh, superman. Nou, alsof de Engels zelf sprak. Zo ongeveer wordt het dan getrakteerd. Nou, dat kan niet. Dat is overdone, dat snappen we allemaal. Maar ondertussen lopen we hier het risico dat we het omgekeerde krijgen. Nou, dan kun je dus heel erg bang zijn voor. En je kunt ook heel erg doorschieten in. En dat zal een weg tussendoor moeten. En dus moet je je de vraag durven stellen, wat zou ik dan kunnen doen voor de Heere? En de gave die de Heere jou gegeven, hij wil hij echt gebruiken. Daar kun je echt van op aan. Heere, hier ben ik. Ik wil zo graag dat u gebruik maakt van mijn handen, van mijn voeten, van mijn schrijfkunst of nou ja, wat dan ook maar. En de Heere wil je ook bemoedigen. En daarin mogen we elkaar ook bemoedigen. Ik zei een keer iets dergelijks op een hele grote bijbelstudie in Friesland ergens, bij die hele grote gemeente van Orlando, Botterblij, daar had ik wat studies. En toen probeerde ik te zeggen dat je voorzichtig moet zijn met. En toen zei een jonge broeder na afloop, ik wil je nog wat anders zeggen, want ik geloof ook dat we elkaar mogen bevestigen. Dus niet elkaar mogen complimenteren of elkaar met strooppotten om de mond, weet ik veel, alles vol smeren, maar dat we elkaar ook mogen bevestigen. Je mag elkaar ook in die zin bevestigen. En ik geloof ook dat het zo moet. Nou, daar zal echt een gevaar in kunnen schuilen, maar in het andere schuilt ook een gigantisch gevaar. Er is dan geen vrijmoedigheid. Daar komt dan die term ineens vandaan. Weet je wel? Terwijl die term geen vrijmoedigheid nooit zo gebruikt wordt in de schrift. Er wordt alleen gezegd, werp uw vrijmoedigheid niet weg. Maar dat is heel wat anders. Met andere woorden, je mag wel vrijmoedigheid hebben. Je mag vrijmoedigheid hebben. En die vrijmoedigheid moet je niet weggooien. Die moet je niet zomaar wegschuiven. Daar is gebed voor nodig. En vraag dan. Een coach vraagt aan iemand, een ouder iemand misschien, een oudere zuster als het om zusters gaat, een oudere broeder als het om broeders gaat, om je een beetje te helpen daarin, om je daar een beetje in te begeleiden. Het is toch een hele gewone zaak in het bedrijfsleven of waar dan ook dat je een coach hebt om je een klein beetje te sturen. Nou, dat is hierin ook zo. En als je dit in de gemeente gooit, alleen maar, laat ik maar zeggen, in de bespreking van de voltallige gemeente gooit, dan komt dat er niet uit. Dat is de praktijk. Dus je moet het op een wat kleinere schaal gaan bespreken, gaan brengen. En je mag best vragen van, zou iemand mij willen helpen? En vraag dan maar iemand concreet van, zou jij mij willen helpen om een paar dingen op de rit of op de rail te krijgen? Nou, daar was een opmerking over en dat wil ik ook graag nog delen met jullie. Dat we op moeten passen voor elkaar een lift-up te geven, een platform te geven, een podium te geven, met alle gevolgen van dien. Maar aan de andere kant is, we moeten ook oppassen dat we elkaar bijna geen enkele plek meer gunnen, omdat we dan gevaar zouden lopen van, als Paulus een geweldige openbaring heeft gehad, dan schrijft hij dat hij een doorn in het vlees heeft, en dat kwam vanwege de uitnemendheid van de openbaring. Hij had het daar nog niet achter gezocht, maar opdat ik me niet zou verheffen, is mij deze doorn in het vlees gegeven. Zou de Heere in jou en in mijn leven niet in staat zijn om ons iets te geven, iets te laten meemaken, waardoor we met onze beide benen op de grond blijven of weer op de grond komen? Dus we moeten ook niet al te bang zijn als de jonge Timotheus al door de oudsten is ingezegend, zal ik maar zeggen, met de oplegging van handen van de gezamenlijke oudsten, een bepaalde taak toebedeeld gekregen, dan gaat hij. En dat doet hij ook. Niemand veracht uw jonkheid. Nou, dat is een bemoediging van Paulus. Van, je moet je niet stilhouden. Er is niemand die dat hoeft te doen. Liep Timotheus dan geen gevaar dat hij hoogmoedig was? Jawel, Paulus zelf zegt opdat ik me niet zou gaan verheffen door in het vlees. En misschien was de gedurige zwakheid van Timotheus daar wel voor, dat weet ik ook niet. Maar dat hoef ik ook niet allemaal te weten. Ik hoef niet te weten waarom de Heer bepaalde dingen in jouw leven laat komen of laat staan. En in andere levens is dat helemaal niet. Is dat er helemaal niet? Dat hoef ik ook niet te weten. Enfin, ik hoop dat we een beetje evenwichtig zijn. Dat we met dit gegeven van Exodus 3 en 4 niet het idee krijgen van... nu is er niemand meer die nog iets doet of durft. Want dat is ook niet de bedoeling. Dat is zeker niet de bedoeling van vanavond. De Heer bedoelde echt Mozes, jij moet aan de slag. Ook al zei Mozes, ik kan niet, jij moet wel. En als Mozes later een beetje moe wordt van het leiden, van het sturen van het volk voor God, dan zegt de Heer God, ik neem de 70 oudsten en ik neem van jouw geest af en ik verdeel dat over 71 vanaf dat moment. Dus wat Mozes aanvankelijk alleen had, er werd dan van 71. Het totaal aan capaciteit was niet vermeerderd, maar het was wel wat anders verdeeld. Maar dat was omdat Mozes zei, ik durf het niet meer alleen, ik kan het niet meer alleen. Nou, daar moet ik ook een weg in vinden. En dat moeten we echt in gebed bij de Heer maar durven brengen. Maar niet elkaar ontmoedigen van stel je voor dat je eigenwijs wordt. Maar elkaar bemoedigen en zeggen ga voor de Heer. Maar laten we alsjeblieft elkaar helpen om in het spoor te blijven. En evenwichtig de Heer te dienen. Dat is wat ik nog graag kwijt wilde met jullie. Zijn er nog vragen blijven hangen die ik niet gekregen heb? Goed, dan gaan we nog dankend. Onze God, onze Vader, we gaan naar huis en we gaan onze weg. En ook dat kunnen we niet. We willen belijden, Vader, dat we soms zoveel denken te kunnen. Maar u bent de enige die iets kan. U kunt ons zegenen. En u wilt dat ook. U wilt ons ook bewaren. We dragen ons aan u op voor de route. We dragen ons op in onze levens, in onze situaties, in onze nachtverblijven, hoe het er ook uitziet en wat het ook is. We willen u danken dat u ons ziet en kent. Vader, wij danken u en prijzen u voor dit geweldige werk van uw Zoon. We danken u voor deze avond. We leggen elkaar aan u op. Danken u voor de techniek. Danken u voor dit gebouw. Dank u voor de ruimte, dank u voor uw eindeloze zorg en uw geweldige genade. En u wilt nederigen genade geven. De nederigen geeft hij genade, zegt de schrift. Vader, we willen u vragen of we zullen leren van de Heer Jezus. Niet hoogmoedig te zijn, maar nederig te zijn. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Leert van mij, zei de Heer Jezus. En hij was dat. Hij was nederig. Hij was de kleinste. Hij was gekomen om te dienen. En we willen nu bidden of wij met onze kwaliteiten, met alles wat we hebben, met wie we zelf zijn, zullen dienen. Dienstbaar zullen zijn. Dat u ons zo aansturen. Uw volk Israël zal langs deze weg terugkomen in het land. Niet omdat zij het goed deden of goed doen of kwaliteiten hebben, maar omdat u het doet. En wilt u zo ook uw gemeente bewaren, ook deze gemeente hier waar we nu te gast zijn vanavond, bewaren en ja, aansturen. Laat het alsjeblieft allemaal Gods glorie mogen zijn. En ook daar waar wij thuis horen, op onze eigen plek. We willen u bidden om een hele bijzondere route, een gezegende avond, een gezegende tijd, een glorietijd voor u. We prijzen u dat u dat doen wilt. Amen.